Goedemorgen, broeders en zusters. U moet van mij aannemen dat we helemaal niks hebben afgesproken over een onderwerp of over een inleiding. Maar het lijkt mij goed om maar meteen aan te sluiten bij datgene wat vanmorgen al gelezen is. Uit verschillende delen van de schrift. Ik werd vanmorgen meteen getroffen door wat er gelezen werd over zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. Ik heb niet kunnen vinden zo gauw waar het staat, omdat het kennelijk uit een andere vertaling dan de mijne gelezen werd. Maar ik neem aan dat ook in mijn vertaling, in de Statenvertaling, wel dezelfde woorden of woorden van gelijke strekking geschreven staan. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. Zo hoort het. Als wij zien op de Heer Jezus, als wij zien op de Christus, dan behoren wij te stralen van vreugde, omdat een blik op de Heer Jezus ons blijdschap moet geven. In bijzonder om wat en wie Hij is, ook vandaag aan de dag voor ons. En daarom wil ik ook vervolgens aansluiten bij wat gelezen werd uit Johannes 12, waar gesproken werd over dat er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. En deze gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem zeggende: Heere, wij wilden Jezus wel zien. En Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het tot Jezus. Maar Jezus antwoordde hun zeggende: de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Het zijn een paar korte woorden, wat ingewikkeld ook, want ik heb het nou een paar keer gelezen, maar ik weet nog de volgorde niet uit mijn hoofd. Hè. Er waren enige uit de Grieken, die kwamen tot Filippus en die kwamen weer tot Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het vervolgens weer Jezus. Het is een wat ingewikkelde historie waar we het verder nou niet over zullen hebben, maar het gaat erom dat er mensen waren die geïnteresseerd waren in de persoon van Jezus, dat wil zeggen Jezus van Nazareth. De man die zoveel stof deed opwaaien in voornamelijk dan de godsdienstige wereld van zijn dagen, binnen het Jodendom in ieder geval. En we kennen het verschijnsel uit de schrift dat er mensen waren die wel wat wilden zien. En het wordt niet voor niks steeds vermeld natuurlijk, dat soort situaties doen zich vandaag aan de dag ook voor. Mensen willen graag wat zien, spreekt vaak tot de verbeelding. En zo was het ook in de Bijbelse dagen, maar we vinden dat speciaal vermeld over Israël en over al wat er in en onder Israël gebeurde, dat men vroeg om wat te zien. Men vroeg om de Heer Jezus te zien. Men vroeg om tekenen te zien. Heren of meester of rabbi, wij wilden wel een teken zien. Men wilde wel wat zien, of men wilde hier de Heer Jezus zelf zien. En het eigenaardige is dat dat lang niet altijd de Heer Jezus op dit soort zaken ingaat. Enkele keren wel. Ik herinner me een man die heette Zacchaeus. Die wilde ook de Heer wel zien. Ik weet het niet. Ik weet niet of het beroepshalve was. Maar in ieder geval, hij wilde de Heer wel zien. En dan staat er eigenlijk, en hij was nogal klein van gestalte, en daarom klom hij in een vijgenboom. En toen de Heer daar voorbij ging, toen richtte de Heer zich naar boven en toen zag hij Zacchaeus. En zelfs toen de Heer op de vraag naar het zien inging, toen was de situatie eigenlijk toch nog weer omgedraaid. Het was de Heer die zag naar Zacchaeus. En zei: kom er maar uit, want daar hoor je niet. Het lijkt me wel duidelijk dat belastingambtenaren gewoonlijk ook niet thuis horen in een vijgenboom. Maar in ieder geval, hij moest daaruit. Ja, het heeft natuurlijk ook een typologische betekenis, maar daar wil ik het vanmorgen niet eens met u over hebben. Het gaat erom dat de Heer ziet op mensen. Wat de schrift ons leert is dat de Zoon des mensen, dat was de Heer Jezus, gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Het gaat er niet om of de mens God zoekt, het gaat er niet om of de mens de Heer Jezus zoekt. Het gaat erom dat de Heer de mens zoekt. Hij is gekomen uit de hemel naar de aarde, naar die woonplaats van de mens, om hier te komen en te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Niet de mens is degene die zoekt, de Heer is degene die zoekt. Wat we hier dan ook lezen is eigenlijk een omgekeerde situatie. Men kwam om de Heer te zien, maar de Heer kwam om de mens te ontmoeten. Het initiatief ging van de Heer zelf uit. En ik kwam tot hen. En het eigenaardige is nu, wanneer deze mensen voorzichtig melding maken van dat ze de Heer wel zouden willen zien, geeft de Heer een antwoord Helemaal niks met de vraag te maken lijkt te hebben. Er staat namelijk dat de Heer zegt in vers 23 van Johannes 12... de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En hij zegt, voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft... zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voor. Merkwaardig is dat de Heer begint te spreken over... dat hij als de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden... Hij gaat op die vraag om Jezus van Nazareth te zien feitelijk helemaal niet in. Maar wat hij zegt is dat hij verheerlijkt zal worden, dat die tijd inmiddels is aangebroken. Er wordt ook uitdrukkelijk melding gemaakt in vers 20 van opdat zij op het feest zouden aanbidden. Dat feest was het feest der ongezuurde broden, of ook wel genoemd het feest van Pascha. Maar het waren de dagen gedurende de welke de Heer Jezus werd overgeleverd en gedurende welke hij gekruisigd werd. Het gebeurde allemaal tijdens de gezette hoogtijd van het Pascha en het feest van ongezuurde broden en het feest van de eerstelingengarf. Zoals die in de wet, in Leviticus 23 bijvoorbeeld, werden ingesteld. Maar gedurende dezezelfde dagen zou de Heer Jezus gekruisigd worden. En hoewel die Grieken kwamen om op het feest in Jeruzalem te aanbidden, zegt de Heer, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En dat is een eigenaardige opmerking natuurlijk, toch. In de eerste plaats, omdat het zo goed als niks te maken heeft met de vraag van deze Grieken. Want ze wilden de Heer Jezus wel zien. Nou, dat had wel gekund, lijkt ons, hè. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Maar wat de Heer zegt is, nee, ik zal eerst verheerlijkt worden. De hele strekking van dit gedeelte is in een paar woorden samen te vatten. Die strekking is dat het er niet om gaat of wij Jezus van Nazareth zien, maar het gaat erom of wij zien op de verheerlijkte Messias, of wij de verheerlijkte Christus zien. En of je Jezus van Nazareth naar het vlees ooit ontmoet hebt, zegt de apostel Paulus, dat maakt niks uit. Paulus zegt, wij die geloven, wij zijn in Christus een nieuwe schepping geworden, zo dan kennen wij niemand meer naar het vlees. En indien we ook Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Het gaat er niet om of wij de Heer Jezus van Nazareth gekend hebben. Het gaat erom of wij een blik werpen op de verheerlijkte Christus. En dat is wat de Heer hier zegt. Hij zegt, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Het is eigenlijk een soort opmerking van, wacht nog even. Want over een week zal ik verheerlijkt worden. Want wie ziet op de verheerlijkte Christus, wie hem aanschouwt die gezeten is in de hemel, wie de opgewekte Christus aanschouwt, die ontvangt eeuwig leven. Wie ziet op hem die God uit de doden heeft opgewekt, wordt met hem vereenzelvigd en ontvangt het leven ook van deze opgewekte Christus. Daar gaat het om. Dat is wat wij ook binnenkort hopen te gedenken gedurende het paasfeest. Niet alleen dat de Heer werd opgewekt, maar ook dat wij werden opgewekt met Christus. En dat niet alleen, want eigenlijk gaat het nog verder. Hij is niet alleen opgewekt, maar God heeft hem ook een naam gegeven die boven alle naam is. God heeft hem uitermate verhoogd. Hij heeft hem niet alleen opgewekt, maar heeft hem bovendien gezet in de hemel ter rechterhand Gods. En daar wordt hierover gesproken. Het is alsof de Heer zegt, laat het maar zitten, ze hoeven mij niet te zien. Waar men op moet zien, is op de verheerlijkte Zoon des mensen. Dat is wat hier aangekondigd wordt. En het bijzondere is ook dat in deze woorden van de Heer Jezus zelf bevestigd wordt dat wat later in de brieven van de apostel Paulus naar voren gebracht wordt. Namelijk dat de Heer zich gaf in de dood, dat hij zich vernederd heeft tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat God hem daarom ook uitermate verhoogd heeft, maar dat niet alleen, de schrift leert, dat de Heer zich gegeven heeft in de dood, opdat hij zag op de heerlijkheid die daarna en als gevolg daarvan aan hem geopenbaard zou worden. Omdat God hem daarna zou verheerlijken. Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, gaf hij zich in de dood. Het is merkwaardig als de Heer begint te spreken hier over zijn lijden en sterven, wat binnen enkele dagen zou plaatsvinden, dan spreekt hij niet over de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal lijden en sterven, maar het eerste wat hij zegt is, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden, want daar gaat het om. Ik weet niet hoe het komt, maar Ik struikel er elke keer weer over dat zo dikwijls gepredikt wordt. Het kruis, het lijden en sterven van onze Heer Jezus, zonder dat daarbij melding gemaakt wordt van zijn overwinning die daarop volgde. Want vergis u niet, het is ook heel eenvoudig. Ik doe geen beroep op uw theologische kennis, maar op uw gezond verstand. Het is heel eenvoudig dat de dood op zich nooit een overwinning kan zijn. Integendeel, de dood is een vijand, ook van de Heer Jezus uiteraard. Het gaat er alleen om dat die vijand inderdaad verslagen is. Dat hij zich gaf in de dood om vervolgens uit de dood op te staan. Het accent ligt niet op zijn lijden en sterven, het accent ligt op zijn opstanding. Het is dat waar de apostel Paulus later in zijn brieven zo vaak op terugkomt. En wat hij ook dikwijls zegt, wanneer hij ondervraagd wordt, dan zegt hij ook, ik word hier ondervraagd van de opstanding der doden. Want waar het in de prediking van het evangelie om gaat, is niet om een gestorven Jezus of een gestorven of een begraven Messias, maar het gaat om een opgewekte Messias, een opgewekte Christus. En wat nog meer is, een die niet alleen is opgewekt, maar bovendien gezet is in de hemel. Daar gaat het om. Wel, we zouden eigenlijk even naar 1 Korinthe 15 moeten gaan om die woorden te lezen die de apostel Paulus daarover schrijft. Hij zegt, indien Christus niet opgewekt is, dan is ons geloof ijdel. En dan is onze prediking ijdel en zo zijt gij nog in uw zonden. En indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat is wat de schrift leert. Het gaat niet om de dood, het gaat om de opstanding. Het moet duidelijk zijn dat opstanding alleen plaats kan vinden nadat men eerst gestorven is. Het lijden en sterven van de Heer Jezus was een noodzakelijke fase in de weg tot verzoening. In de weg tot rechtvaardigmaking. Maar het is de apostel Paulus die in de Romeinenbrief leert, dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij wordt overgeleverd om onze zonde, maar hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij zijn rechtvaardig gemaakt in Christus, niet door zijn lijden en sterven, maar door zijn opstanding. Dat is wat de schrift zegt. Dat wil zeggen, die opstanding is uiteraard het resultaat van wat daaraan vooraf ging, van zijn lijden en sterven. Ik redeneer dat niet weg, maar ik wijs u alleen op het vervolg daarop. Het is goed dat wij niet stilstaan bij een kruis, maar het is goed dat wij stilstaan bij een geopend graf. Dat we ons realiseren dat die zoon des mensen inderdaad verheerlijkt is en dat hij de dood en de hel heeft overwonnen. Dat is waar het hier allemaal om gaat en dat is waar het in de hele schrift om gaat. Niet om dood, maar om opstanding. Dat het eind van dit aardse leven de dood is, dat hoef je niemand te vertellen. En bovendien is dat geen blijde boodschap. En het feit dat wij met Christus gestorven en begraven zijn, is op zich dus nooit een blijde boodschap. De blijde boodschap is dat we met hem zijn opgewekt. Dat we één plant met hem zijn geworden, niet alleen in de gelijkmaking zijns doods, maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. En wanneer we spreken over de doop, en daar werd vanmorgen over gesproken, dan praten we over een watergraf, maar waar het om gaat is dat we uit dat water opstaan. Dan leest u maar eens wat er staat over de doop van de Heer Jezus zelf, toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Dan staat er, en Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water. Begrijpt u wel? Dat wijst op zijn opstanding. Hij stond op uit het graf. Dat is de essentie ervan. En daarom kan het uiteraard ook alleen maar goed uitgebeeld worden in de Bijbelse doop. De doop door onderdompeling vanzelfsprekend. Men verdwijnt als het ware in het graf onder het niveau van de aarde. Onder het wateroppervlak in dit geval. Om vervolgens daaruit weder te keren. Het is een beeld van een verdwijnen naar de Hades, naar de onderwereld, naar de hel, naar het dodenrijk of hoe dat maar heet. Daar gaat het nou niet om. Maar waaruit men weer oprijst, waaruit men terstond weer opklimt, daar gaat het om, dat is de overwinning. En daarom, wanneer de Heer Jezus over zijn lijden en sterven spreekt, begint hij te zeggen met, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En wanneer hij gaat uitleggen hoe dat dan tot stand komt, die verheerlijking, dan zegt hij in vers 24, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wat gaat om die vrucht? Daarom moest het in de aarde vallen en sterven. Niet zomaar, maar opdat het vrucht zou dragen. Opdat het uit zou komen, dat het vrucht zou dragen, uiteraard. Dat is de bedoeling van zaad. Daarom wordt zaad in de aarde geworpen. Het is een geweldig beeld wat hier uit de natuur wordt aangehaald. Een beeld wat in de natuur aanwezig is, omdat God dat beeld in de natuur gelegd heeft. De schepping openbaart geestelijke waarheden vanzelfsprekend. In ieder geval, de schepping illustreert geestelijke waarheden. En een van de meest voor de hand liggende is die van dat zaad wat in de aarde valt. En sterft. Je vindt er niks van terug. Maar het komt op en draagt vrucht. Het is precies dat wat de apostel Paulus, naar ik aanneem, geschreven heeft in Hebreeën 2 door de Heilige Geest. Wanneer hij spreekt over dat de Heer Jezus vernederd werd. Dat hij vlees- en bloeddeelachtig geworden is. Dat hij net als wij een menselijke gedaante heeft aangenomen. En dat hij ons in alles gelijk is geworden. Opdat hij vervolgens ook vrucht zou dragen. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Het beeld van het tarwegraan is in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf, die in de aarde viel, die stierf, maar die daaruit opstond en daaruit vrucht droeg. En daarom staat er ook in vers 25, die zijn leven lief heeft, dat wil zeggen die zijn leven hier op aarde lief heeft, zal het verliezen. Want hoe dan ook, of u nu wilt of niet, dit aardse leven valt in de aarde. Ik weet wel, wij leven in een wat bijzondere omstandigheid, dat wij als gelovigen echt mogen verwachten dat binnen deze generatie de opname van de gemeente plaatsvindt, zodat we niet in de aarde zullen vallen, maar zodat we veranderd zullen worden. Maar in het algemeen gesproken is het eind van dit aardse leven wel degelijk de dood. En dat is in de aarde, onder de aarde namelijk. De oude mens, Adam, zegt 1 Korinthe 15, waar het in ons gaat om de opstanding, is uit de aarde aards. De mens is stof en daarom keert hij tot stof weder. Er is geen andere weg. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Dat werd tot Adam gezegd. Het wordt in 1 Korinthe 15 nog eens bevestigd. De eerste Adam is uit de aarde aards. Hoe dan ook, of u nu wilt of niet, het eind van het aardse bestaan is een vallen in de aarde en sterven. Vroeg of laat. Daarom die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. Je raakt het toch kwijt. Maar als tegenover staat, die zijn leven haat in deze wereld, die zijn leven verwerpt, haten in de Statenvertaling althans, heeft de betekenis van verwerpen, loslaten. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Dat wil zeggen terzijde gesteld. Gepasseerd, dat is het, losgelaten. En zo staat het hier dus ook, die zijn leven haat in deze wereld, die bereid is zijn leven los te laten hier, daarvan staat, die zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Zij genadig, de manier waarop het hier in het Grieks gezegd wordt, dat is in onze Nederlandse taal verloren gegaan, maar er worden hier twee verschillende woorden voor leven gebruikt. Het ene woord psyche, ook wel vertaald met ziel, dat wordt gebruikt voor het leven van de oude mens. De eerste Adam was een levende ziel immers. Het is het leven wat wij hier op aarde hebben. Maar er staat, wie dat leven, die psyche haat, die zal in deze wereld zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Maar dat woord leven is zoe in het Grieks. En in de schrift wordt het alleen maar gebruikt voor het leven wat uit de dood opstaat. Voor het leven wat er is in Christus. De Bijbel kent twee soorten leven. Het leven van de oude mens en het leven van de nieuwe mens. En gebruikt er verschillende Griekse woorden voor. De vertalers hebben dat niet begrepen kennelijk en hebben het allemaal gewoon vertaald met leven. Het is ook wat moeilijk om het in het Nederlands uit te leggen. Maar de schrift maakt onderscheid. Wie dit leven bereid is te verliezen, wie dit leven terzijde stelt, zal een nieuw leven ontvangen. En dat is een eeuwig leven. Een leven wat onvergankelijk en onverwelkelijk en onverderfelijk is. En natuurlijk, dat is iets wat we op onszelf van toepassing kunnen brengen, maar het gold natuurlijk in de eerste plaats voor de Heer Jezus zelf, die een leven had in deze wereld, die mens was geworden, die ook psyche had, maar die zijn leven opgaf, opdat hij daarna eeuwig leven zal ontvangen. En wat voor hem van toepassing is, dat is ook op ons van toepassing. Ook wij, wanneer we bereid zijn dit aardse leven op te geven, vrijwillig. Ook wij ontvangen eeuwig leven. En het bijzondere verschil tussen dat wat gebeurde met de Heer Jezus en dat wat met ons gebeurt, is dat de Heer Jezus de eerste was. Hij was degene die dat leven, dat nieuwe eeuwige leven, nog tot stand moest brengen. Maar dat leven is inmiddels tot stand gekomen. En dat leven, dat kunnen wij zomaar ontvangen. Op het moment dat wij zeggen, Heer, neem dat oude leven maar van mij weg. Vergeef het me maar, doe het maar weg. Dan geeft de Heer ons nieuw leven ervoor in de plaats. Een leven wat er is. Een leven wat er is in Christus. En wat daarom ook onvergankelijk en eeuwig is. Maar dat betekent echt dat wij onszelf opgeven. Dat we dit oude leven opgeven. Dit oude leven, dat is immers een zondaar. Dat is in Adam. Dat is verwerpelijk voor God. Of om een mooi woord te gebruiken, het is verdoemelijk voor God. Dat is die oude mens. En als u zegt dat u behouden bent, dat u gerechtvaardigd bent voor God, kan dat alleen omdat deze oude mens door God is doodverklaard. Omdat God ons vereenzelvigt met de Heer Jezus die zijn leven gaf in de dood. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking in zijn dood. We zijn met hem gestorven. En daarom moet je je leven haten in deze wereld. Om vervolgens ook deel te hebben aan de gelijkmaking van zijn opstanding. Om met Christus ook nieuw leven te ontvangen. Dat is de betekenis van Pasen. En daar gaat het hier om. Om die vrucht, om die genadegift Gods. Want de genadegift Gods is eeuwig leven. Je kunt het nog korter zeggen hoor. De genadegift Gods is Christus. Ja, hij is dat eeuwig leven. Niet meer ik leef, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Dat eeuwige leven dat hij ontvangen had, was Christus in hem. En dat is bij ons ook zo. Het leven wat wij ontvangen door de opstanding van Christus, is Christus zelf in ons. En daarom, wanneer de Heer Jezus spreekt over zijn verheerlijking, dan spreekt hij over dat het tarwegraan in de aarde zal vallen en sterven, want elke tarwekorrel is een beeld van de Heer Jezus zelf. Die in de aarde viel en stierf. En die vrucht droeg. Maar die ook tegelijkertijd het woord des levens is. Zeer veelzijdig beeld wat hier gebruikt wordt. Maar hoe dan ook, wanneer de Heer Jezus zegt dat degene die zijn leven haat in deze wereld, dat die zijn leven zal bewaren tot in het eeuwig leven, dan zegt hij daarachteraan in vers 26, zo iemand mij dient, die volgen mij. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Hoe? Nou zegt de apostel Paulus in Efeze 4, hij zegt, er is maar één manier om een voorbeeld te nemen aan de Heer Jezus. Dat is namelijk dat wij zouden afleggen aangaande de vorige mens, aangaande de oude mens. En aan zouden doen de nieuwe mens. Het voorbeeld wat de Heer Jezus ons gegeven heeft, is dat hij zijn leven opgaf in de dood. En het voorbeeld wat wij na zouden moeten volgen, is het aandoen van de nieuwe mens. Dat betekent dat wij ons bewust zouden zijn dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Er zijn hele Bijbelboeken die geen andere boodschap hebben, vooral in het Nieuwe Testament, dan dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Dat we met hem zijn opgewekt en een gemeente zijn geworden van eerstelingen. En dat niet alleen, maar juist daarom, mede daarom, hebben wij zelfs een positie gekregen in de hemel. Want die verheerlijking van Christus, die eindigt niet eens bij de opstanding van Christus. Maar die verheerlijking van Christus is ook doorgegaan in de verhoging van Christus. Dat is wat ook hier genoemd wordt. En dan sla ik enige versen over uit dit schriftgedeelte. Dan kom ik in vers 34. Daar staat, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Men had dat goed gehoord. De wet leert dat de Christus eeuwig zou blijven. Kijk, bepaalde dingen wist men wel. Maar is dan de vraag, en hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? De vraag is dus, van de Christus weten wij dat hij in der eeuwigheid zou blijven. Als van deze zoon des mensen gezegd wordt dat hij niet blijft, maar verhoogd zal worden, wie is hij dan? En nu zit hier het onbegrip, hè? Men was gedeeltelijk voorgelicht. Een gedeelte van de Bijbelse waarheid kende men, dat de Messias zou komen en eeuwig zou blijven. Maar zij vergisten zich. Wat er gebeuren zou, is dat de Messias eerst verhoogd zou moeten worden. Die Messias en de Zoon des Mensen zijn gewoon dezelfde persoon. Die Messias zou eerst verhoogd moeten worden om vervolgens weder te keren, om dan voor eeuwig te blijven. Zo zou het gaan. En daar gaat het om. Ze hebben goed begrepen dat er gezegd werd, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. En dan geeft de Heer geen uitgebreid antwoord op, maar hij zegt, nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Want dat licht zou maar een kleine tijd nog bij Israël blijven. Het licht zou namelijk verdwijnen. Het licht zou zich terugtrekken. Het licht zou verhoogd worden. De Heer Jezus, de Messias van Israël, zou zich terugtrekken in de hemel waar hij vandaan gekomen was. Hij moet verhoogd worden. Dat is dezelfde Heer Jezus die verklaart aan de godsdienstige leider van Israël, aan Nicodemus, dat degene die zou opvaren, degene die verhoogd zou worden, dezelfde is als degene die uit de hemel nedergekomen is. En dan ben ik terechtgekomen in Johannes 3, vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Deze Zoon des Mensen was in de hemel. Hij heeft zich vernederd tot de aarde en zelfs tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar daarom zou God hem uitermate verhogen en een naam geven die boven alle naam is. Het is ook gebeurd. Degene die verhoogd zou worden is dezelfde als degene die eerst vernederd zou worden. En dat licht, daarvan zegt de Heer Jezus, dat terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Kijk, het gaat erom dat wij zouden zien op de Heer Jezus. Het ging er ook om dat zij in die dagen zouden zien op de Heer Jezus, die zich zou verbergen, die zich zou terugtrekken in de hemel. En voor ons klinkt dat erg negatief, ik weet het. Maar het is zo positief als je het maar denken kunt. Het betekent dat onze heiland, dat degene met wie wij vereenzelvigd zijn, onze verlosser, onze meest naastaande, degene met wie wij één plant geworden zijn, dat die verhoogd is en gezeten is op de hoogste troon die je denken kunt. Hij is gezeten ter rechterhand Gods. Dat is toch een blijde boodschap? Wat de schrift ons leert, is dus dat we niet zouden zien op Jezus van Nazareth, maar dat we zouden zien op de verheerlijkte Zoon des Mensen zittende aan de rechterhand Gods. Dat we zouden zien niet op de dood, maar dat we zouden zien op de opstanding en zelfs op een hemelvaart. Op een hoge priester die is binnengegaan in het binnenste heiligdom. Het is ook precies dat wat de Heer Jezus ook vervolgens zegt tegen Nicodemus. Het zijn woorden die kennelijk niet helemaal begrepen worden. Daar staat namelijk dat nadat de Heer Jezus gezegd heeft dat de Zoon des Mensen zou opvaren naar de hemel, dan zegt hij, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zie? En het is een heel eenvoudige zaak. Ik hoop dat u voldoende vrij bent om in het lezen van de schrift, om dit even te kunnen volgen. Er wordt gesproken over het verhogen van de slang in de woestijn. Niet het vernederen van de slang in de woestijn, het verhogen van de slang in de woestijn. Er wordt verwezen naar een geschiedenis in het Oude Testament, waarbij Israël gebeten werd door slangen. Maar toen werd tot Mozes gezegd dat hij een koperen slang moest maken en op een stang zetten, op een staak zetten en die omhoog moest steken. En een ieder die zou opzien, hebt u hem? Opzien naar de verhoogde slang, zo staat het hier, een verhoogde slang, die zou genezen worden. Het moet duidelijk zijn dat hier de Heer in de eerste plaats zelf zegt dat deze slang een beeld is van hemzelf. Gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan moet ik er vervolgens bij zeggen dat het ook duidelijk moet zijn dat de kruisiging geen verhoging was. Of u moet denken aan in puur fysieke zin, zo van een paar meter. Maar dat is geen verhoging. Integendeel, wat de schrift zegt over de kruisiging was dat het een vernedering was. De Heer heeft zich vernederd tot de dood, Filippenzen 2. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja, de dood des kruises. Het kruis was geen verhoging, het kruis was een vernedering. Heel eenvoudig. Het kruis was een vernedering. Waar het om gaat is dat hij daarna uitermate verhoogd werd. Het lijkt me goed om dat rechtstreeks te lezen uit Filippenzen 2. Daar staat over de Heer Jezus, over Christus in Filippenzen 2 vers 6. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf ontledigd, staat er letterlijk. Heeft zichzelf ontledigd de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam zijnde geworden tot de dood. Er wordt dus twee keer over een vernedering gesproken. Eén keer uit de hemel naar de aarde en is de mensen gelijk geworden. En vervolgens als mens heeft hij zich vernederd. Want vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Hij heeft zich vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Het kruis wordt in één adem genoemd met vernedering. Dat was zijn vernedering. En daarom staat er, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Tot de uiterste maat. Een grotere, een hogere maat is er niet. God heeft hem daarom vervolgens uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. De ure komt en is nu dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Wel, zegt Paulus in Filippenzen 2, door zijn hemelvaart. Door zijn opstanding en hemelvaart. Dat was zijn verhoging. Vanuit het dodenrijk, vanuit het laagste punt van het heelal, zullen we maar even zeggen, gemakshalve, tot het hoogste punt wat er is, tot de uiterste maat, tot de uiterste hoogte. Daar is hij geplaatst. En wat de schrift ons leert, is dat wie ziet op die verhoogde Christus, wie ziet, en dan citeer ik weer uit de Hebreeënbrief, wie ziet op die overste leidsman, wie ziet op die hoge priester die door God gesteld is ter rechterhand Gods, op die genadetroon, wie ziet op die verheerlijkte Christus, die ontvangt eeuwig leven. Ontvangt geen leven door te zien op de dood. Je ontvangt leven door te zien op degene die het leven is en die het leven geeft. Dat is ook wat het Johannes Evangelie ons op elke bladzij uiteenzet. Dat de leven, licht, woord is in Christus. De Christus als de Zoon van God wel te verstaan. Als degene die verhoogd is en die opgevaren is naar de hemel. Daar gaat het om. Israël begreep dat niet. Nicodemus begreep dat aanvankelijk ook niet. Blijkbaar later wel. Hij heeft zijn les geleerd. Hij heeft geleerd dat ook als je een uitgebreide, de meest uitgebreide theologische opleiding gehad hebt die je denken kunt, dat het dan heel goed kan zijn dat je een groot gedeelte van het woord van God absoluut niet snapt. Eenvoudig omdat het niet past in het theologisch systeem. Dan valt het er buiten en dan houdt het op. En dat gebeurt erg veel en ik bedoel het niet als kritiek, maar ik hou het u maar voor. Zo gaat dat. Maar het gaat erom dat wij zouden leren dat we hebben inderdaad een kruis. Maar denkt u er wel aan waar het om gaat? Het is een leeg kruis. Dat lichaam is van het kruis verdwenen. Het is begraven en het is opgewekt. Dit kruis wat wij kennen, dat lege kruis, is niet een beeld van de dood. Dat denken wij, maar het is niet zo. Dat lege kruis, juist, is een beeld van de opstanding. Wat de Rooms-Katholieke Kerk heeft aan kruis, dat is een beeld van de dood. Maar wij hebben het lege kruis, omdat het spreekt van de opstanding van Christus. Daar wil ik u op wijzen, ook vandaag. Ik wil u wijzen op diegene die gezeten is in de hemel, die door God verheerlijkt is, omdat hij zijn leven hier op aarde opgaf. Een voorbeeld wat wij na zouden moeten volgen. En dat we aan zouden doen, de nieuwe mens, om met Christus verheerlijkt te worden. En dan kunnen we inderdaad doen wat de schrift ons zegt. Zien op de verhoogde slang, zien op de verhoogde schepper, zien op de verhoogde vorst over de hele zienlijke wereld, want daar is de slang een beeld van. En zien op hem, opdat wij inderdaad zouden stralen van vreugde. Dat is Pasen en dat is de eerste dag der week. Amen.
Heer, we komen andermaal tot u om u dank te zeggen. Voor de rijke inhoud van uw woord. We willen u dank zeggen, Heer, dat het niet bij het graf is gebleven. Dat u wel voor ons bent vernederd, de dood bent ingegaan. Maar dat er een overwinning is, dat er een opstanding is. En wij prijzen uw naam. Wanneer we deel hebben aan uw lijden, aan uw sterven, aan uw dood. Dat we ook deel hebben aan uw opstanding en aan uw verheerlijking. Dat we mogen weten dat we als kinderen van u met u overwinnaar zijn. En dat ook de dood geen heerschappij meer voert over ons. Omdat u het alles hebt overwonnen. Zo mogen we toe leven naar Goede Vrijdag. En zo mogen we verder gaan naar Pasen. Heer, geef dat het iedere dag in ons leven Pasen is. Dat we weten dat we voor altoos en eeuwig behouden zijn. Dat niets ons ooit kan scheiden van uw liefde. En dat niemand ons ooit kan rukken uit uw trouwe vaderhand. We zeggen u dank voor deze morgen, voor het samen zijn voor de gemeenschap der heiligen. Wilt gij zo met ons verder gaan en zegen ons verder in deze dag. Stel ons als lichtende lichten in deze wereld, niet ziende op onszelf of op de omstandigheden om ons heen, maar ziende op de Heiland die het alles heeft volbracht, op Jezus Christus, de voleinder des geloofs. Uit genade en om Jezus wil. Amen.